In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice.
And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation.
When you put your trust in God, nothing can stop you.
Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power.
Goedemorgen en heel hartelijk welkom bij Hour of Power. En dat goedemorgen zeg ik speciaal tegen al die jongeren die hier in Nederland en over de grenzen kijken. We doen continu onderzoek en het blijkt dat de gemiddelde leeftijd van de kijkers van Hour of Power in het afgelopen jaar 10 jaar jonger is geworden. En daar zijn we ongelooflijk blij mee, want ouderen hebben God nodig en jongeren ook. En dit programma wijst de weg. Wijst de weg via onder andere dominee Bobby Schulle, een jonge predikant. En hij praat vandaag over lopen op water. En dat betekent geloof hebben. En dit keer is het thema hou vol. En ik zou ook willen zeggen tegen al die mensen die denken van jongens, kan ik die stap maken? Hou vol en kijk naar zijn toespraak. En veel muziek. Naomi Streamer. Ze wordt vergeleken met Celine Dion. Ze zingt een prachtig lied en ook het koor van Hour of Power is te horen. Maar dan houdt de muziek niet op, want er zit muziek in Hour of Power. Want een van de bekendste zangers van Nederland, die trouw elke zondag naar Hour of Power kijkt, geeft zometeen acteur de présence op deze bank. Iedereen, van harte welkom.
The day the Lord has made, we will rejoice and be glad in it.
Yes, welcome, welcome, and thank you for coming this morning. When Bobby was telling me he was going to speak on perseverance today, I should give him a spoiler alert.
It's cool.
I thought about how this community helped me persevere through our hardest year with my son's health issues, and I want to say thank you, and I love how we are stronger together. Would you turn around and shake the hand of the person next to you and say, God loves you and so do I.
So we're so glad you're here and we believe you're going to leave lifted and encouraged. Let's pray. In Jesus' name, we recognize your presence, Lord, that you are here. You are the King. And we serve you and we trust and live in your kingdom. And we thank you, God, that you are bigger than all the things that we're facing. Lord, thanks that you promised you'd never leave us, you'd never forsake us. You're our God and we're your people and we trust you. And I pray, Father, for everyone who's watching on TV or everybody's here right now, Lord, any burdens, whatever it is people are carrying, I thank you that you're strong enough to lift it. And I pray that chains would be broken, burdens would be lifted this morning. Lord, we love you. You give us everything we need. We trust you. In Jesus' name we pray.
Amen. Amen. You may be seated. In preparation for Bobby's message, this morning the words of our Lord found in James. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Be confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. We will and we are persevering, church family. The Lord is finishing the good work he began in us. Amen.
Well, with us today, we have director and documentarian Tim Mahoney. Tim is the voice behind the critically acclaimed Patterns of Evidence, Exodus, which explores the historical events of the Bible and their validity. His newest project conveys these findings for young Christians. So please welcome with me Tim. Hi, Jim.
Thanks for having me. Yes.
Tell us a little bit about your project and what it is and what you guys are doing, for those who don't know.
Yes, well, actually, I started this a long time ago. 12 years ago was when I began it. And I grew up in a Christian home, and my mother read to me the stories of the Bible. But you know, as you get older, people challenge that. And so when I went to Egypt the very first time, I was excited to as a documentarian, to go to Egypt and film pyramids and go to a place that was really exciting. And when I got there, they told me there was no evidence. And that really impacted me. In fact, I came back in a bit of a crisis of faith. And that then started the journey.
Yeah.
And what we ended up finding, though, I want to tell you that there's good news. We started to look at this film, this project, and we said, well, what should we look for? What does the Bible say? And we found six major patterns of evidence for the whole story. But but people haven't acknowledged them. They're in a different time period.
So just to be clear, you went to Egypt looking for biblical evidence because the Bible, tons of the Bible's in Egypt. Abraham goes to Egypt.
Yes.
Joseph's in Egypt. Even Jesus goes to Egypt for a couple of years. So and Egypt even is a symbol in many ways in the biblical narrative. It almost seems like a preparation. And lots of people interpret Egypt different, but you wanted to find something there, so you actually did find something in Egypt as you were there?
Well, what in the very beginning, the Bible says that Joseph invited his family. You know the story about Joseph. He's sold as a slave to Egypt,
yeah.
And he interprets Pharaoh's dreams and becomes second in command. So he was a very powerful person in Egypt, and he invites eventually his family to live in Egypt. And here's what happened is that the location that I went to the very first time, that location, underneath it, that's the city of Ramesses. Underneath that city is an older city called Avaris. And this is where the evidence for the story of Joseph and his family shows up.
Terrific.
They ended up having, they found that this small settlement was there, but they weren't Egyptians. And they were allowed to come in, just as the Bible says, to settle in the land. But very interesting was, in the midst of them, there was a palace that was built. And they had a cemetery. And in the cemetery, they had 11 principal graves, and one major grave, which was a pyramid tomb. But the occupant was not Egyptian. He was a Semitic person. He was sitting like this. They had a statue in front of it, and he had a throw stick of authority. And you know, Joseph was second in command.
Sure.
And he had a light-colored skin. They knew that. And that was not an Egyptian type of painting that they would have done. And he had red hair. And
red
I think,
hair,
well,
huh?
Where did the red hair come from? Well, you remember Jacob and Esau? Esau had its reddish complexion. So all of this fit, and people could see that there was some connection here. And then eventually this community expanded. But one of the most amazing things is that this tomb was broken into. When the excavators, when the archaeologists uncovered it, they found out that it had been dug into, and the bones were missing. And if you know the story of the Bible, it says Joseph said, he remembered what his great-grandfather said about they're coming back to the promised land. And Joseph said, you have to promise that you will take my bones with you when you leave and go to the promised land. And the bones were missing. So what Patterns of Evidence has done is it's been able to say, what has been said happened? And the Bible declares itself to be a historical document. And so he said, then let's challenge that. And I was a little bit afraid, by the way. Well, what if this doesn't work out? But I want to tell you that there are amazing patterns of evidence that are Bible-affirming to your faith, to your children, that we have a historical faith. And the point of this film was it's not so much the scholars have their positions and they defend those positions. What I wanted you to do is to know what they were, know what the pattern of evidence is that matches the Bible, so that the whole idea has been for you. And for me to basically see that, wait a minute, there's more here than, because a lot of people have assumptions, right?
Yeah.
And they assume certain things. But I guess the bottom line is Patterns of Evidence is a wonderful Bible-affirming film and a series of films to basically follow up. And you asked me about something about young people. We have a new series. I could see young people coming to the, you know, younger kids coming. So we made a series called Patterns of Evidence, Young Explorers, which we're releasing next month.
Yeah, that's great. And I have two kids, too. So, I mean, I think it's great to begin early. I remember when I was a kid, my dad, who was a pastor, did a good job of teaching us in an academic way the Bible. And I felt like that was a good way, because when I got into the academic world where most people weren't religious, it allowed me to be able to think in those terms and, you know, both give and receive.
You used my favorite word, think. You know what the name of our company is? Called Thinking Man Films. And there's the verse that says we're to love the Lord our God with all our heart, with all our soul, with all our mind, with all our strength. And I realized that we don't have to separate our mind from our faith. And that if it's truth, that it will be there. It will show up. And so I think that that our faith is also combined with our mind and with our intellect. And that's what I think has been, there's an entertainment part to this, which is sort of the intellectual side of the films that we're making.
How can people get a hold of your films or see your films, Patterns of Evidence?
Well, we do have a website. If you're interested in this type of Bible-affirming information, you can go to patternsofevidence.com, and we've got products that we're creating. We've got a box set. In fact, we have some products here.
Great. All right. Well, Tim Mahoney, thank you so much for being with us today. We appreciate all the work you're doing.
Thank you.
God bless you.
Every miracle.
En dat was Naomi Streamer en ze zong You're So Beautiful, je bent zo mooi. Haar stem wordt vergeleken met die van Celine Dion. Ik weet eigenlijk niet van mijn volgende gast met wie ik zijn stem moet vergelijken. Maar ik weet één ding zeker. De meeste mensen kennen zijn stem en kennen ook veel van zijn liedjes. Al heel erg lang zingt hij, 53 jaar lang, de Sterren van de Hemel. Wie kent niet die Marijke uit Krabbendijk of Ik vind je geweldig. En al die honderden andere liedjes. Mijn gast vanmorgen is een van de trouwste kijkers van Hour of Power al die jaren, Ronnie Tober. Ronnie, goedemorgen.
Een hele goede morgen.
Ja.
Wat een eer dat ik hier bij jullie mag zijn.
Nou, ik voel me ook zeer vereerd dat je hier op de bank hebt willen plaatsnemen.
Heel graag.
Ik ga je zo meteen laten zingen. Maar ik dacht, een gratis concert op de zondagmorgen.
Ha, halleluja.
Ja, ja, dat is mooi, hè? Uit Handel's
Messiah.
Prachtig. Ik zei het al, je kijkt altijd naar Hour of Power. Waarom?
Nou, het komt eigenlijk al door mijn ouders. Mijn ouders zijn allebei waren Nederlanders. Mijn vader kwam uit Bussum, mijn moeder uit Amsterdam. En wij zijn kerkelijk opgevoed. En toen ik wegging uit Amerika in 1964...
Weet je wat ik zo leuk vind? Dat je nog altijd dat accent hebt een beetje.
Wat een accent?
Je klein beetje Amerikaan.
Nee, toch?
Wel,
nog steeds?
Ja, wel. Mooi vind ik dat. Ja, ik geniet ervan.
Dankjewel. Ja. Maar toen ik wegging uit Albany, New York, toen zei mijn vader, je vergeet niet de Heer, hè? En toen op een gegeven moment vertelde hij mij dat er was een programma waar hij en mijn moeder naar keken, zondagsmorgens. En dat was Hour of Power. En mijn moeder, als er wat een aanbieding was, bij wijze van spreken, een speciaal kruisje te kopen of een boek te kopen. Mijn moeder was de eerste die dat altijd kocht. En toen Hour of Power naar Nederland kwam, ja, vanzelfsprekend ging ik ook kijken.
Ja. Dat was in de tijd van de oude dominee Schuller.
Ja.
Wat sprak je aan in de Crystal Cathedral?
Geweldig. Het is zo geweest dat ik er zelf naartoe ben gegaan. Ja. Ik kreeg namelijk te horen in 1998, 1999 dat ik kanker had. En als je zoiets meemaakt, dan denk je bij jezelf, mijn leven is voorbij. En toen heb ik tegen mijn partner gezegd, ik wil één keer naar Californië, naar de Crystal Cathedral. En naar San Francisco was ik nog nooit geweest. En we hebben een reis gemaakt van San Francisco richting Los Angeles. Wij zijn bij elk kapelletje gaan stoppen, want je hebt veel van die kapelletjes langs die route. En heb ik overal een kaars gebrand om te vragen aan de Heer als ik misschien toch dit zou kunnen overleven. En ik heb iedere zondag, als Hour of Power op tv was, zitten kijken. Ja. En het was zo dat ik in Huis de Voorst kwam, dominee Schuller. En dat was een misverstand, want ik had er erg graag bij geweest. Ik had zo graag hem leren kennen. Maar dat is niet gelukt, maar ik ben wel in de Crystal Cathedral geweest.
Want bij Hour of Power gaat het om God, gaat het om Jezus, gaat het om zijn liefde. Ben je daardoor aangeraakt?
God so loved the world that he gave his only begotten son. And who shall ever believe in him will never perish, but have everlasting life.
Ik vertaal het even, want al zo lief heeft God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft.
Ja.
Dat een ieder, ik zeg altijd met nadruk, een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben.
Ja.
Jij worstelde met kanker, met de vraag, ga ik het halen?
Ja.
Tegelijkertijd spreek je deze tekst uit. Dus je bent ervan verzekerd dat je eeuwig leven hebt.
Dat er een leven na de dood is, zeker.
Ja.
Zeker.
Wat betekent geloven voor je?
Jan, als je niet gelooft, dan is eigenlijk het hele leven, als je niet gelooft in wat hier namaals is. We zijn op deze aarde gezet om iets te doen, iets te betekenen voor de mens, voor je medemens. En ik geloof heilig in dat vandaag is de verjaardag, had de verjaardag geweest van mijn broer. Die is 42 jaar geworden.
Zo.
En die had vandaag 86 geworden. En dan denk ik bij mezelf, ik zie je een keer terug.
Ja.
Daar ben ik van overtuigd.
Je leeft elke dag vanuit en met je geloof.
Ja. Hour of Power geeft mij natuurlijk de grootste steun. Ik vind dat oud-dominee Schuller, Bobby's opa, was natuurlijk een zeer dynamische man.
Ja.
En die heeft zoveel mensen, zelfs presidenten van Amerika, zijn visie gegeven. En als ik naar Bobby Schuller kijk. En ik luister wat hij en zijn vrouw vertelt, dan krijg ik daar rust van.
Ja?
Ja, dan krijg ik er rust van.
Ja. Don't hurry, don't worry.
God loves you and so do I.
Ja. Ja, dat is toch mooi, want het geloof is er ook om je rust te geven, om in de drukte van het leven, want je bent nog steeds druk. Laten we eens even teruggaan naar je heldendaden, want je bent een ras artiest. Hè? Je hebt, toen je naar Amerika emigreerde met je ouders, heb je ooit voor president Kennedy gezongen.
Senator.
En Senator.
Ja. Dus eigenlijk dezelfde tijd als nu wat er gaande is met de president voor Amerika. Maar Senator Kennedy en Richard Nixon, die kwamen naar Albany, New York. En ik werd gevraagd door Dean Taylor, dat was een congressman in Troy, als ik wou zingen voor Richard Nixon.
Ja.
Maar een paar weken na die tijd kwam Senator Kennedy naar Schenectady, New York. En ik werd gevraagd door Samuel Stratton, een senator, als ik voor John Kennedy wou zingen. Ja. Maar ik vond op dat moment natuurlijk het interessanter om voor Richard Nixon te zingen, want die was wel vicepresident van Amerika. We weten allemaal wel hoe het is afgelopen met Kennedy. Ja. En toen kwam ik naar Holland toe en toen had mijn tante Henny een brief geschreven naar Willem Duis, dat zij een neefje had die overkwam uit Amerika en die had opgetreden voor president Kennedy in het Witte Huis. Het was natuurlijk niet het Witte Huis, dat was gewoon tijdens een campagne. Maar het is een geweldig verhaal en dat heeft eigenlijk mij gebracht bij Willem Duis. En bij Willem Duis zat Willy Alberti en die bracht me bij de NV Fonogram en bij René Sleeswijk van de geweldige revues. En zo is eigenlijk het balletje gaan rollen.
Ja.
Maar zonder geloof ben je nergens.
Toch heb je een indrukwekkende carrière achter de rug. Je bent daar vele malen voor onderscheiden, van ridderordes tot allerlei accolades bijeenkomsten waar je als artiest geëerd wordt. Wat is jouw allermooiste lied?
Ik heb er heel veel gedaan, in de honderden, honderden platen gemaakt. Maar er is één dat werd geschreven voor mij, en dat gelooft niemand, door een man die heet Peter Koelewijn, van Kom van het Dak Af. En Peter heeft voor mij een liedje geschreven dat heet Alleen. En alleen in de straten lopen mensen en de trams zijn overvol. Maar je bent uiteindelijk toch altijd alleen. Dat vind ik een heel erg mooi liedje. Maar ik heb zo'n juist een liedje gehad. Dat sprak mij ook enorm aan. Wat zou het leven zonder vrienden zijn?
Ja. Leeg.
Leeg. Ja. Zeker heel leeg. Ja. Het kost niks om aardig te zijn.
Nee. Nou, maar zo kennen we jou ook. Als een sympathieke, bevlogen zanger die nog altijd optreedt. Je zet je heel erg in om juist oudere mensen, mensen die vereenzamen, om daarvoor te zingen. Dan zing je ook de liedjes van vroeger.
En ik heb natuurlijk mijn eigen stichting.
Ja.
Ik heb namelijk, toen ik ziek werd, heb ik in 2000 de Ronnie Tober Foundation opgericht. En toen wij dat begonnen, was eigenlijk de bedoeling, omdat ik ziek was, ik wou toch iets, een legacy nalaten, iets nalaten voor mijn medemens. En toen namen we 40, 50 kinderen mee, laten we zeggen naar de Lage Vuurse, een pannenkoek te eten, golven, midgetgolven. En nu in 2016 nemen er enkele duizenden mee naar evenementen toe. En het zijn allemaal kinderen met een verstandelijke beperking en juist om hun uit hun isolement te halen. En dat is zo heerlijk om te doen. En bejaarden en senioren, nou ik ben 71.
Zou je niet zeggen.
Nee?
Nee.
Nou, dankjewel. Het is toch zo.
Ja, 45 geboren.
Ik ben geboren 21 april 45.
Ja.
Nee, dan hoop ik dat er momenten zijn misschien dat ik ook toegezongen word door mensen.
Ja.
Ik heb juist laatst moest ik optreden in Aalsmeer. En in de zaal zat Eddie Christiani. Eddie Christiani is 98 jaar. En wij zijn allebei dezelfde dag jarig, 21 april. En ik stond op het podium te zingen. En dan keek ik in zijn ogen. En dan zie je een vrolijkheid en een blijheid. En dan ben ik zo blij dat ik mensen eventjes kan laten vergeten de nare dingen wat in de wereld gebeurt. Door een liedje te zingen, een gezellig liedje. Is het maar, ik vind je geweldig, van mij van 1965. Maar het brengt vrolijkheid. En door die vrolijkheid word ik blij.
Ja. Nou, ik zou dan toch even je willen uitnodigen voor de oude Powerkijkers te zingen dat je ze geweldig vindt.
Wat ben je mooi, wat ben je lief, zo interessant en exclusief, ik vind je
geweldig.
Nou, kijk, je kan het zelf ook zingen.
Ronnie, we zouden uren door kunnen praten. Ik vind het ontzettend leuk dat je hier te gast wilde zijn, dat je veel kracht put uit Hour of Power, dat
zeker.
God je tijdens die ziekte ook geholpen heeft, dat je weer genezen bent, dat je weer alles mag doen. En ja, dankjewel voor wie je bent. Je bent een mooi mens.
Mag ik jou iets aanbieden? Ik zie altijd dat je mensen iets aanbiedt.
Ja.
En ik vond het dan mooi. Ik heb er twee. En er is een Rembrandt-bijbel.
Ah, daar en doe je me.
Hij is...
Weet je, oprecht, ik heb heel veel bijbels, maar niet de Rembrandt-bijbel. Dus, wist je het?
Nee.
Oh, wat goed.
Ik vond dat leuk. Ja. Je bent altijd zo geweldig voor andere mensen om dingen te geven. Dacht ik, die ga ik aan Jan geven.
Nou, mooi zeg.
En ik hoop dat je er heel veel plezier mee hebt.
Nou, dat kan ik je wel. Ik ga gelijk even kijken. Want ik ben er erg blij, want ik ben een enorme fan van Rembrandt van Rijn. En zijn schilderij over de verloren zoon vind ik een van de mooiste schilderijen die er zijn. En kijk, hier ook zo'n mooie tekening bij dit. Al waren het dat ik met tongen de mensen en de engelen sprak, maar ik had de liefde niet. Ik was een schallend koper of een rinkelend paal. En dan wat jij ook probeert waar te maken. De liefde is langmoedig, de liefde is goede tieren, niet afgunstig. De liefde praalt niet, ze is niet opgeblazen, ze kwetst niemands gevoel. Ze zoekt zichzelf niet, ze wordt niet verbitterd, rekent het kwade niet toe. Ze is niet blijde over ongerechtigheid, maar blij over de waarheid. Alles bedekt ze. Zo blijven geloof, hoop en liefde.
En liefde.
Ja, en daar zing je je leven lang al van, want je zingt leuke liedjes, maar ook inhoudelijke, geestelijke liederen. Wat herinner jij je toen je als jongen in het kerkkoor zong in Amerika?
In Albany, New York. Nou, een van mij, ja, ik heb natuurlijk, ik was jonge sopraan en dan was ik ook ben ik ook in de Perry Como show geweest. En dat is hier in Nederland uitgezonden. En daar heb ik met meneer Como gezongen, Oh Holy Night. Maar ik heb ook gedaan, Bist Du By Me When Thou Art Near. Maar een van mijn favorieten was, On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. How I love that old cross, were the dearest and best. Een prachtig liedje. Het Roehouten Kruis.
Het Roehouten Kruis, ja. Nou, dank je dat ook in jouw leven zoveel betekent. En daarom wil ik jou ook een Bijbel geven. Het is niet van tevoren afgesproken. Maar ik denk, ik geef hem de Possibility Thinkers Bijbel van dominee Schule.
Geweldig.
Hij is natuurlijk niet zo mooi als deze, maar nogmaals hartelijk dank.
Voor mij is deze ook heel erg mooi.
Ja, kijk, het leuke is, ik laat het even aan de camera zien. Alles wat positief is, wat uplifting is. Als je zegt, hey, ik heb niet zoveel de tijd, maar dan ga ik, je zei, ik heb het druk. Dan ga ik toch even gauw kijken. Blessed is the man. En dat is dan even onderstreept. Dus ik hoop dat je heel veel van...
Heel hartelijk dank.
Okay.
En aan alle kijkers van Hour of Power, keep the faith. And God loves you, and so do I.
En ik ook.
Dankjewel, okay, dankjewel, Jan.
In een kinderthuis heb ik eigenlijk tot mijn 18e gezeten met wisselende pauzen van pleeggezin. Ik was erg rebels. Ik wist het allemaal. Dus ik ging allerlei dingen doen. Wat je eigenlijk niet hoort te doen. Dus zo kwam ik ook een verkeerde man tegen. Ik had dus wel heel erg last van minderwaardigheidscomplex. Van ja, hè, je bent ook niet veel meer als een deurmat. Vond ik dus ook niet raar om dat te denken. Want dat werd ook continu tegen mij gezegd. Zo van, ik geloof in liefde. Omdat ik heb gemerkt in mijn leven dat liefde ook pijn kan doen. Ik heb gemerkt dat God beschadigde mensen wil herstellen. Daarom geloof ik in liefde, want God is liefde. God wil alleen maar liefde geven. En het zal door processen heen gaan, het zal door lagen heen gaan. Je zal huilen en smeken en van alles doen. Maar op een gegeven moment kom je bij een punt van, ja, ik omarm het. Weet je, Gods liefde voor mij is gewoon een yes. Gewoon, daarmee mag ik de dag mee beginnen. Hij maakt mij helemaal heel compleet en totaal gewoon gelukkig. Het maakt niet uit, ook al heb je een baaldag. God, die is er gewoon, weet je wel. En hij laat zich ook een heleboel kleine dingetjes zien en openbaren. En dan denk ik, wauw, wat hebben we toch geweldige God. Echt. Ik ben Marianne Lassen en ik geloof in liefde.
Weet je wat ik zo leuk vind? Dat heel veel mensen gehoor gegeven hebben aan onze oproep. Want we zoeken 500 nieuwe donateurs om mee te doen. En dat vinden we heel fijn. Of het bedrag nou klein is of groot. Het gaat er ook om dat je betrokken bent bij het werk van Hour of Power. En dat is elke week die liefde met een hoofdletter doorgeven. En ja, ik daag u of jou uit als je denkt, ja, ik wil ook wel meehelpen, maar ik ben er nog niet aan toegekomen om dat vandaag te doen. Stel niet uit tot morgen wat je vandaag kunt doen. En alle nieuwe donateurs en al onze andere donateurs, van harte bedankt.
Omdat ik geloof in liefde.
Friends, would you hold your hands out like this as a sign of receiving? I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. Thanks. You can be seated. All right. I just want to begin this morning by saying to everyone that's here and everybody that's watching, Life is hard. And whatever it is that you're going through, and very likely you're going through a little something or a big something, but whatever it is you're going through, I want you to know that you and God are going to get through this. Maybe you just went through a divorce. Maybe you just lost a spouse. Maybe your kid is sick. Or maybe you just lost someone you love. And you're thinking, how am I going to get through this? And I just want to tell you, you are going to get through this. And all it requires is faith. Faith means hanging on. Faith means not letting go. Faith means taking one more step. Can I tell you something? Faith is much more about abiding than it is about leaping. Faith is about abiding more than it is leaping. It is about being rooted, grounded, stable, planted. It's about dwelling in God's house and love every day, every morning. Faith is about every single day taking one more step towards the goal that God has for me. That word that Jesus uses in John 15 to abide is meno. And it means to make your home. It means to rest and relax in the safety and refuge of God. And that's what faith is. That in the tumult of life, in the storms of life, we keep moving forward because we have faith. We trust in the goodness of God. Jesus, when he talks about what it's like to receive a word from God, he uses the analogy of a seed. There's a sower who's always casting seed. You almost imagine him looking at a farmer throwing seed. He says, some seed lands on the road. And that's when someone has a hard heart, just won't receive the word of God. And some lands among the rocks. And it grows up quickly, but has no roots. So when trials and pains come, it withers away. And other seed, it lands on good soil, but thorns grow up with it as well. And so it gets choked out, not by pains, but by pleasures, by fun, by entertainment, by distractions. But you are good soil. And when the seed falls on your heart, the seed will take root in your heart, and over time it will bear fruit. Think about how long it takes for an orange seed to become an orange tree that bears oranges. It takes a long time. Growing up in California, I remember we planted a little avocado tree in our backyard, and it took, I want to say, 9 years. Every summer, I was thinking, when is this thing going to have avocados? It got big and bulky, still no avocados. Finally, the year we moved from my dad's house where we lived for like 23 years, avocados! So many people give up their miracle in the 11th hour. So many people give up their tomorrow at 6 o'clock a.m., right before the sun rises. There are people in this world that will not persevere, that will fall to the wayside, but you are not one of them. You are stronger than that. You have God in you. You will persevere. You will. Resurrection is probably more than any word the thing that is at the heart of a Christian worldview. And resurrection says this: we serve a king, King Jesus, who can take something that's died and not only bring it back to life. Bring it back to life would be resuscitation. He brings it into resurrection. And resurrection means it's better than it was before you lost it. Resurrection means that the thing that died, when he brings it back to life, is better than when it was alive. And faith is the thing that says, I see this thing in my life that has died, but I refuse to admit that death is the end of this story. Faith says, I will persevere because I believe that I serve a king that will bring this thing back to life better than it was before. What have you lost in your life, friends? You've grieved it. You've mourned it. Maybe you're grieving now, but I want to promise you, I want to give you hope. Resurrection is at the heart of our faith. And resurrection says that whatever you've lost, Christ will bring it back to life in a new, more awesome, better way, if only you release your faith. And you don't need a lot of faith. You just need a little. If 1% of you believes, God can use that to do amazing things in your life. Life is hard for everyone, but for the believer, in the hardness, and trials, and pains of life that we face, we live from faith, which produces hope. And hope never fails. Hope is the thing that says, I don't know how I'm going to get through this. I don't know what's going to happen, but I know the character of the God I serve. I know he loves me. I know he has the power, and he's never failed me in the past. God is faithful. He will carry me through, and he will. He's going to carry you through. So keep hope alive and have faith and take one more step and persevere and do not quit. It is not who you are. You are a winner. You are a succeeder. You are somebody who has given everything you need to cross that line and to enter into the calling God has given you. If you believe it, say amen.
Amen.
The Christian worldview is all about a view of a positive future for everyone who simply trusts in the fatherness, the dadness, the goodness of our God. One of the best things you can say is, I can't handle this, but God, you can. That's faith. When you lose a loved one, if you've lost a child, you can't handle that, but God can. Whatever it is that you're going through, whatever sickness you're facing, whatever loss you're enduring, whatever thing that you're ashamed of, whatever sin that's robbing you of your joy, if you're facing mental illness, whatever it is that you're wrestling with today, and you say, I can't handle this, you just might be right, but God can. Trust him and don't give up. He's going to carry you through. If you have some joy in your heart, say amen.
Amen.
I'm joyful because I know that my God is good. I'm joyful because I know that with all the problems I face in my life, I do not know how to solve them. But I know God does, and I know God will, and I know it's going to be better than any kind of plan I could conjure up. I know God is faithful. I know he's smarter. I know he cares more about my life than I do. And I know he cares more about you than you do. And that is very good news. Because you care about you a lot. You sure do. But you know what? God cares about you even more. He cares about you so much. He cares about you as a mother cares for a child. He loves you. In the book of James, verse 1-2 says, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, lacking nothing. James is a man who has endured a lot. And he is someone that says, we as believers, when we go through trials, there is a certain joy in the midst of it because we know that even though this is horrible and painful, we know that a resurrection God takes dead things and makes them even better when he raises them back to life. These two words here, I think NIV that I'm reading says mature and complete, really wrestles with translating two words, teleos and helakleros. Teleos and helakleros are two words that mean almost the same thing, and you struggle to finish them because, or to translate them correctly, because they basically mean the same thing. Sometimes they're translated as perfected. Sometimes they're translated as mature. What it means is that something becomes whole and complete. Whole. You ever feel like there's a part of your life that's missing? You ever feel like you have cracks in your soul? You ever feel like you're chipped, you're broken, you're wounded, you're used? These are the remedy to that. That something happens in the pain and suffering and struggles of life, that even though it's really painful, it will make you whole. Like if you like puzzles, you do a whole puzzle, and then there's like one puzzle piece missing in the middle, and everybody searches the house high and low, and then some kid finds it, I found it. And when you put that one, if you're OCD, you put that one puzzle piece right in the middle of it, and just boom, yes. Some of you feel that way, and there's something missing in your soul. And the promise of the suffering that we face in life is that if we endure it with faith and hope, that it will actually cause us to be stronger, more at peace, more joyful, even more powerful in the way that we teach and think and lead. Like a crucible to gold, the pain and pressures of life for a believer, for someone who has faith, only makes you stronger, only makes you more joyful, only makes you more mature. Do you believe it? I believe it for you. Receive it today. You know, I've been running lately because I got to the fattest I've ever been. I was 212 pounds, which for me, I know. But for me, it was a lot. And it was starting to show. I started getting back fat, you know. And, you know, it was something that and I was like, all right, I need to start running. And I need to start eating a little better. No more In-N-Out for me for a few weeks. And every time, and I've always been good at running, I always enjoyed running. And so a few weeks ago, I started running again. And being in California, I enjoy going down to Balboa Peninsula and running in the morning, and it's so nice. And I always say the same thing before I run. I always tell myself, run at a pace that you feel like you can do forever, because it's not going to feel that way at the end. If you want to run 5 miles, if you want to run 10 miles, and you haven't run in a while, you need to run at a pace you haven't run in a long time. You need to go just a little faster than walking. That's what I do, because I'm out of shape. And there was this moment where, a couple weeks into it, I was starting to feel pretty good, and I was like, well, maybe I should go faster. No. Run at a pace you feel like you can do forever. And this, kind of buff guy, I'm, kind of jogging, and he kind of blows by me. He's running, too. And I was so tempted. I'm like, I can go that speed. And he disappeared, And then about 15 minutes went by, and I saw him ahead of me. And he was doing this thing, running and then stopping like this. Walking and then running and then stopping and doing this. And then I'm getting closer and closer, and he's huffing and puffing, and now he's just like he's dying, and I'm just like, bye. we try and hurry and make things happen. We try and force things. We feel like God's put a promise in our heart. We try and manufacture it. Sometimes we just need to go at a pace we know we can go at forever. Sometimes in the pace of life, we go too fast and we get burned out and we don't persevere because we try to take on more than we need. And, can I just say, God is strong enough to take on a lot of the stuff you're trying to take on that you just don't need to take on. Sometimes you just need to decide that in the race of life, that life is a marathon, not a sprint. That in this life, it's about putting one foot in front of the other. And can I just say, I believe that you are a spiritual marathon runner. And marathon runners don't quit when they feel pain. They don't quit when they feel tired. They quit when they cross the finish line. That is who you are. You are going to press through. You're going to get through this. Keep one foot in front of the other, because your miracle is so amazing. And all God asks is that you don't quit. Don't give up. Don't cash it in. Keep moving. Take one step in front of the other, and you will have the victory that is from the Lord. In the book of Abraham, or the book of Genesis, Abraham gets this promise from God at 75 that he's going to be the father of a great nation. And his name, Abram, at the time, means great father. And so he's given this promise, and 10 years go by, and nothing happens. So finally, Abraham and his wife Sarah decide that, Abraham's going to sleep with Hagar, her servant. And so they try to sort of force this miracle, and Ishmael is born. And the Ishmaelites, his descendants, become sort of the great, a great sort of problem for Israel, because they try and force God's miracle. And even after Ishmael, it's still another 15 years when Abraham is 100 years old, that he finally delivers on a promise. Don't try and force a promise from God. Just keep one foot in front of the other. Be at peace with where you are, and you'll see God will bring you the victory. And watch as that helps you persevere in your life. Friends, you're going to do it. You're going to get there. You're going to cross the line. Don't give up. Don't quit. Your victory is coming. Emerson said that a hero is no braver than any other man. He's only braver 5 minutes longer. Don't give up the miracle that God has for you. It's coming. It's coming. Slow and steady wins the race. You and God will get through this. That's a promise. Lord, thank you so much for what you've given us. We are so filled with joy and faith, and we release our faith, and we say, Lord, that today we're going to relax. We're going to walk in every moment unhurried. We're not going to make decisions when we're feeling moody. Lord, we pray that you'd give us wisdom, perseverance, and joy every day. And you have. Lord, we love you. In Jesus' name we pray. Amen. And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
En tot zover deze uitzending van Hour of Power. En ik wil iedereen bedanken voor het kijken. Volgende week spreekt Bobby over het thema spreken met kracht. Dus wees ervan overtuigd wat je zegt. Een mooie uitdaging weer. En ik heb een bijzondere schrijver te gast. Matthias Rauw. Hij schreef een boek over de allereerste monniken. De kerkvaders, de woestijnvaders. En wat we van hen bijna 2000 jaar later kunnen leren. Fascinerend. Ik wens iedereen een hele mooie zondag toe. Bedankt voor het kijken naar Hour of Power. En al die mensen die het op het ogenblik moeilijk hebben, die in het ziekenhuis liggen of andere moeilijke omstandigheden hebben, wens ik van harte sterkte en Gods nabijheid toe. Een goede zondag.
Wij hopen dat deze uitzending u heeft bemoedigd. Kijk volgende week weer naar Hour of Power met Bobby Schuller. Blijf in contact met ons via Facebook, onze website of bel ons. In onze webshop vindt u vele prachtige producten die u bemoedigen en inspireren. De boodschap van Hour of Power heeft wereldwijd impact op miljoenen mensenlevens. Wij danken de donateurs die het financieel mogelijk maken dat we ook in Nederland elke week te zien zijn op televisie. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.